Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. De afgelopen tijd hebben we opnieuw doorgebracht in de papieren en digitale archieven van onze geschiedenis en hebben ons aan de hand van een jaartal laten leiden langs historische gebeurtenissen en figuren. Vandaag openen wij opnieuw de digitale deuren en geven u een overzicht van de weetjes en anekdotes die ons zullen toestaan ons onder te dompelen in een bepaalde tijdsgeest. Vandaag zullen we 3 historische figuren uit de kerk ontmoeten. In ons archiefjaar vindt er een heuse paleisrevolutie plaats in het keizerrijk Rusland, waardoor de dochter van tsaar Peter de Grote, Elisabeth, aan de macht komt. In de slag bij Molwitz verslaan de Pruisen de Oostenrijkers in wat heet de Eerste Silesische Oorlog, en Vitus Bering ontdekt de naar hem genoemde Beringstraat, die Azië scheidt van Noord-Amerika en de Stille Oceaan met de Noordelijke IJszee verbindt. De Franse en Beierse troepen bezetten Praag, onderdeel van de Oostenrijkse Successieoorlog, en de bevolking in China loopt op tot 143 miljoen mensen. Anders Celsius ontwikkelt zijn eigen thermometerschaal en Alexei Shirikov ziet land in Zuidoost-Alaska. Hij zet een ontdekkingscampagne op poten en zo worden zijn manschappen de eerste Europeanen die voet zetten in Alaska. Wij schrijven het jaar 1741. In het jaar 1741 leefde Pietro Locatelli, een Italiaanse componist en violist, die op dat moment in Amsterdam woont. We gaan luisteren naar een stuk van zijn hand en laten ons zo naar het Vaticaan van 1741 brengen. Thank you. In 1741 zit paus Benedictus de XIV reeds enkele maanden op de stoel van Petrus. En we leren hem vandaag ook beter kennen. Prospero Lorenzo Lambertini werd op 31 maart 1675 geboren in een adellijke familie, afkomstig uit Bologna. Hij was het derde van in totaal 5 kinderen uit het huwelijk van Marcello Lambertini en Lucrezia Bulgarini. Toen hij geboren werd, was Bologna de tweede grootste van de pauselijke staten. Hij genoot eerst privéonderwijs en werd vervolgens naar het Convito del Porto gestuurd om zijn studies verder te zetten. Op 13-jarige leeftijd liep hij school op het Collegio Clementino in Rome, waar hij retorica, Latijn, filosofie en theologie studeerde tot en met 1692. Daar raakte hij gefascineerd door de werken van de heilige Thomas van Aquino, die al zeer snel zijn favoriete auteur en heilige werd. Op 19-jarige leeftijd ontving hij een doctoraat in de theologie en in het kanonisch en burgerlijk recht. Dat was in 1694. Hij werd assistent van monsignor Alessandro Carprara, auditor of rechter van de Romeinse Rota, een van de hoogste rechtbanken van het Vaticaan. In november 1700 werd paus Clemens de 11e gekozen als opvolger van Petrus. En eerwaarde heer Lambertini kon aan de slag als consistoriaal advocaat, wat wil zeggen dat hij dus zaken mocht bepleiten in kerkelijke rechtbanken. Dit was een benoeming die in 1701 kwam. Daarna werd hij consultor van wat vandaag de Congregatie voor de Geloofsleer heet, maar toen bekend stond als Hoogste Heilige Congregatie voor de Romeinse en Universele Inquisitie. In 1708 werd hij promotor fidei, ook wel advocatus diaboli genoemd, of advocaat van de duivel. Dat is misschien een beetje een rare titel voor iemand in de kerk, maar deze personen spelen een belangrijke rol in de heiligverklaring van iemand. Deze advocaat heeft namelijk de taak om minder positieve karaktertrekken te ontdekken in de persoonlijkheid van iemand die in aanmerking komt om heilig verklaard te worden, of om aan te tonen dat bepaalde bewijzen verkeerdelijk voorgesteld worden om heiligverklaring mogelijk te maken. In 1712 werd hij benoemd tot kanunik van het kapittel van de Vaticaanse basilieken en werd hij tot lid gemaakt van de Heilige Congregatie van de Riten. Deze congregatie bestaat overigens niet meer. Ze werd in twee gesplitst en heet vandaag de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten enerzijds en de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringsprocessen anderzijds. In 1713 werd hij monseigneur en in 1718 secretaris van de Heilige Congregatie van de Raad, wat vandaag de dag Congregatie voor de Clerus heet. Op 12 juni 1724, zo een goede 10 jaar later, amper 2 weken trouwens nadat paus Benedictus de XIII werd verkozen, benoemde deze paus monseigneur Lambertini tot titulair bisschop van Theodosia en werd dus tot bisschop gewijd. Betekent, en dat is ook vandaag de dag nog zo, mensen die een belangrijke functie hebben binnen het bestuur van de kerk, in bijvoorbeeld het staatssecretariaat, die kunnen een monseigneurstitel ontvangen. Dat betekent niet dat zij tot bisschop gewijd zijn. Ja, het is een beetje, je zou kunnen zeggen, de kerkelijke hiërarchie, waarin ook wordt aangeduid dat een bepaalde priester gewaardeerd wordt voor het werk dat hij heeft gedaan en op die manier een monseigneursbenoeming krijgt en later, zoals ook hier het geval was, een bisschopswijding. Titulair bisschop van Theodosia, dat wil zeggen dat het bisdom Theodosia eigenlijk niet langer bestaat. Het is een bisdom dat in de eerste eeuwen van het christendom wel heeft bestaan. En die worden dan toebedeeld aan een nieuwe bisschop, die dus niet noodzakelijk de leiding neemt over een bisdom. Dat was ook het geval voor Monsignor Lambertini. Hij werd dus tot bisschop gewijd, een gunst van de paus en dit door de paus zelf. Een jaar later, in 1725, zou hij dienst doen als kanonist bij de Romeinse synode van diezelfde paus. Een beetje daarvoor, in 1718, was het Instituto della Scienze et Arti Liberali in Bologna begonnen met de bouw van een kapel die toegewijd zou worden aan de aankondiging of de annunciatie van de engel Gabriel aan de heilige maagd Maria. Nu, in 1725, Monsignor Lambertini, die was natuurlijk ook een beetje opgeklommen in de hiërarchie van de kerk, en gaf het bevel om de kapel te laten schilderen en liet het werk in de handen leggen van Carlo Salarolo. De bisschop betaalde de werken uit eigen zak en bestelde daarbovenop nog een schilderij om boven het hoofdaltaar te kunnen hangen. De Annunciatie, geschilderd door Marcantonio Franceschini. Op 27 januari 1727 werd hij benoemd tot zetelend bisschop van Ancona en kreeg daarbij ook de waardigheid van aartsbisschop toebedeeld. Hij bleef ook commanditaire abt van de kloostergemeenschap van de Camaldulenzen van de heilige Stefanus in het bisdom Pisa. En ook hier legde hij zich met grote zorg toe op de restauratie van de kerk, liet het hoofdaltaar en het koor van de kathedraal herstellen en renoveren. Toen hij dan uiteindelijk tot paus werd verkozen, zou hij dit bisdom altijd blijven herinneren met grote genegenheid en zou een jaarlijkse gift sturen naar de gemeenschap van Ancona. Regelmatig kregen ze mooi gouden vaatwerk of zilver, altaardwalen, kazuifels en andere zaken die ze zouden kunnen gebruiken in de liturgie. Het is duidelijk dat hij er een voor hem zeer ingrijpende en aangename tijd mocht meemaken. Op 9 december 1726 werd hij tot kardinaal gecreëerd in peccatore. Het werd pas officieel bekendgemaakt op 30 april 1728. Dus op die manier moeten we een beetje terugspringen in de tijd. We hadden het daarnet over de bisschopsbenoeming in 1727, aartsbisschop van Ancona. Maar dus kort daarvoor was hij eigenlijk al, of was hij op de hoogte gebracht door de paus, dat hij hem tot kardinaal zou creëren. De officiële aankondiging diende te wachten tot 30 april 1728. Voortaan spreken we dus over kardinaal Lambertini. Hij nam ook deel aan het conclaaf van 1730 na het overlijden van paus Benedictus XIII. Op 30 april 1731 werd kardinaal Lambertini benoemd tot aartsbisschop van Bologna door paus Clemens XII. Tijdens deze periode als aartsbisschop zou hij een uitgebreide uiteenzetting publiceren met de titel De Synodo Diocesana, met als onderwerp de Diocesane Synode, waarbij hij een synthese voorstelde over de geschiedenis, het kerkrechterlijke aspect, gebruik en procedures voor het houden van die belangrijke vergaderingen tussen de clerici van ieder bisdom. Hij was eigenlijk bezig met de grond voor te bereiden voor een synode voor zijn eigen bisdom in Bologna, iets wat hij reeds bekend maakte in een zogeheten notificazione op 14 oktober 1732. Zelfs na zijn verkiezing tot paus bleef hij aartsbisschop van Bologna tot 14 januari 1754. Na het overlijden van paus Clemens XII op 6 februari 1740 kon kardinaal Lambertini dus deelnemen aan het pauselijk conclaaf om een opvolger te kiezen. Dat opende op 18 februari, maar Lambertini kwam pas op 5 maart aan. Hij hoorde namelijk ook niet echt tot de papabili, niet tot de favorieten van een van de facties die probeerden om een bepaalde kardinaal naar voren te schuiven. Het conclaaf duurde 6 maanden en de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest had duidelijk andere plannen, namelijk met kardinaal Lambertini. En zo kwam paus Benedictus de 14e op de stoel van Petrus terecht. Nu, dat pontificaat begon in een tijd van grote moeilijkheden, gevoed door anticlericalisme en vooral veroorzaakt door de geschillen, de ruzies tussen katholieke heersers en het pausdom over de eisen van de regering om bisschoppen te benoemen, in plaats van de benoeming over te laten aan de kerk. Hij slaagde er echter in de meeste van deze problemen te overwinnen, de geschillen van de Heilige Stoel met het koninkrijk Napels, Sardinië, Spanje, Venetië en Oostenrijk werden onder zijn pontificaat opgelost. De apostolische grondwet Pastoralis Romani Pontificis, die Benedictus herziening van de traditionele Suena Domini was, werd afgekondigd op 30 maart 1741. Hierin excommuniceerde Benedictus opnieuw alle leden van de protestantse gemeenschappen, waaronder Lutheranen, Calvinisten, Hugenoten. Een andere uitdaging waarmee paus Benedictus XIV werd geconfronteerd was de financiële situatie van de pauselijke regering. Die had namelijk voor zijn bewind een zware schuldenlast van 56 miljard scudi opgestapeld en een jaarlijks tekort van meer dan 200.000 scudi. Benedictus probeerde de financiën van de pauselijke staten te verbeteren, maar zelfs bij zijn dood liep de administratie nog steeds een tekort op. De grootste economische beslissing was de vermindering van de omvang van het pauselijke leger, dat ineffectief was geworden in termen van hedendaagse militaire praktijken uit die tijd, zelfs in termen van het handhaven van de orde binnen de pauselijke staten waren er tekortkomingen. Hij verlaagde de salarissen van zowel officieren als soldaten. In 1741, in ons archiefjaar, stelde hij op advies van kardinaal Aldo Frandini, die bijna tot paus was verkozen in plaats van Benedictus, een nieuwe belasting in, een heffing op juridische documenten. Maar deze leverde niet de verwachte inkomsten op en werd in 1743 opnieuw afgeschaft. Hij verlaagde de belastingen op geïmporteerd vee, olie en ruwe zijde en legde nieuwe belastingen op voor kalk, porseleinaarde, zout, wijn, stro en hooi. Ondanks deze fiscale problemen kon de paus in Engeland toch twee fregatten kopen en in april 1745 doopte Benedictus persoonlijk een van die boten, de Benedetta genaamd, die hij had laten bouwen. Hij gaf ook opdracht tot modernisering van de haven van Anzio, maar het werk was zo duur dat het in 1752 moest worden verlaten. Hij moedigde de landbouw en de vrije handel aan en bezuinigde drastisch op de militaire begroting, maar was niet in staat om de administratie volledig te hervormen, dat nog steeds geplaagd werd door de corrupties die in eerdere pontificaten niet werden aangepakt. Aan de Universiteit van Bologna heeft hij onder meer de praktijk van anatomische studies nieuw leven ingeblazen en richtte hij een leerstoel op voor chirurgie. Hij had een duidelijk beeld van de problemen waarmee de kerk werd geconfronteerd, had respect voor verschillende meningen en het vermogen om onderscheid te maken tussen dogma en de praktijk. Op 22 december 1741 gaf Benedictus XIV de pauselijke bul Immensa Pastorum Principis uit en zond een apostolische brief naar de toezichters in Brazilië, koning Juan van Portugal, tegen de onderwerping van de inheemse volkeren van Amerika en andere landen. Hij excommuniceerde iedere persoon die om welke reden dan ook een inheemse Braziliaan tot slaaf zou maken. Benedictus XIV was samen met kardinaal Passionnet ook verantwoordelijk voor het begin van een catalogus van Oosterse handschriften in de Vaticaanse bibliotheek. Hij voegde ongeveer 3.300 eigen boeken aan de collectie toe. In 1741, opnieuw in ons archiefjaar, werd de collectie manuscripten met betrekking tot de Chinese religie en geschiedenis bij legaat van Monsieur Fouché, een voormalig missionaris, overgelaten aan de Vaticaanse bibliotheek. Tijdens zijn pontificaat werd de bibliotheek van Marchese Alessandro Caponi door middel van een legaat ook verworven en de collectie van het antiquariaat van Filippo Stosch van Florence kwam na zijn dood ook naar de Bibliotheca Apostolica Vaticana, waaronder een grote collectie manuscripten die teruggaat tot in de 12e eeuw. En daarbij gaat het dus over hele kostbare manuscripten die ook vandaag nog worden bewaard. Op 5 mei 1749 riep paus Benedictus XIV nog een heilig jaar uit om op kerstavond 1749 te beginnen en het volgend jaar te verlengen tot kerstmis 1750. In de maand april 1750 werden zo 43.000 maaltijden geserveerd aan de armen in het Trinita ziekenhuis. Benedictus XIV had echter al jaren last van nierproblemen en zijn gezondheid verslechterde in 1758. Na een hele strijd, want hij leed ook aan gicht, stierf hij op 3 mei 1758 op 83-jarige leeftijd. Zijn laatste woorden aan zijn omgeving op zijn sterfbed waren: "Ik laat u allen in de handen van God." En zo konden we toch opnieuw een bijzondere figuur uit de kerkelijke geschiedenis leren kennen, paus Benedictus XIV, die een opmerkelijke levenswandel heeft gehad en die ook heel veel heeft betekend, onder meer voor het kanonisch recht, zeker wat betreft het uittekenen van bepalingen en procedures voor dus die diocesane synodes, en anderzijds ook voor de wetenschappen. Zoals u kon horen, heeft hij die leerstoel voor chirurgie opgericht, heeft hij de praktijk van onderzoek naar de anatomie van de mens opnieuw opgericht en toegestaan en op die manier een grote bijdrage geleverd aan de vooruitgang voor de wetenschap. Een andere bijzondere figuur die overleed in ons archiefjaar 1741 was Dom Bernard de Montfaucon. Hij was een Benedictijn, Franse Benedictijnermonnik, maar ook een zeer scherpzinnige wetenschapper die de discipline van de archeologie en de paleografie stichtte en redacteur was van de verschillende werken van de kerkvaders. Hij wordt beschouwd als dus een van de grondleggers van de moderne wetenschap van de archeologie. Hij is geboren op 13 januari 1655 in een klein dorpje in de zuidelijke stad Corbière, toen in de oude provincie Languedoc, nu in het moderne departement Aude. Na een jaar werd hij overgebracht naar het kasteel van Roquetaillade, de residentie van zijn familie. Toen hij 7 jaar oud was, werd hij naar Limoux gestuurd, naar het college van de paters van de christelijke leer. Montfaucon diende als vrijwilliger in het Franse leger en nam deel aan de Frans-Nederlandse oorlog van 1673. Hij was kapitein van de grenadiers en voerde 2 campagnes onder leiding van Turenne en nam deel aan de slag om Herbsthausen, werd uiteindelijk ziek in Saverne in de Elzas. Om te kunnen genezen van deze ernstige ziekte beloofde hij aan Onze Lieve Vrouw dat hij monnik zou worden en werd door haar tussenkomst genezen. Op die manier kon hij ook naar zijn land terugkeren. Na de dood van de vader van Montfaucon in het kasteel de Roquetaillade ging hij in 1675 binnen als novice in het Benedictijnerklooster in Toulouse. En daar leerde hij verschillende oude talen, Grieks, Hebreeuws, Chaldeeuws, Syrisch en Koptisch. In 1687 werd Montfaucon naar de abdij van Saint-Germain-des-Prés geroepen en begon hij te werken aan een editie van de werken van de Griekse kerkvaders. In 1705 werd hij naar Parijs geroepen om daar belangrijke archieven en manuscripten te bestuderen. En het zou ook daar zijn dat hij voor de eerste keer de term paleografie gebruikte. Het werk illustreert de hele geschiedenis van de Griekse literatuur. En het bevat ook Montfaucon's discussies over variaties in Griekse lettervormen, het gebruik van afkortingen in Griekse manuscripten en ook hoe men bepaalde oude geschriften zou kunnen ontcijferen. Dit was ook een bijzondere interesse van Montfaucon. Hij publiceerde onder meer ook 15 delen van L'Antiquité expliquée et représentée en figure tussen 1719 en 1724. Een Engelse vertaling van het werk verscheen in tussen 1721 en 1725 onder de titel Antiquity Explained and Represented in Diagrams. Het werk bevat koperplaten, gravures, uit de klassieke oudheid. De faam van deze grote geleerde, niet alleen geleerde in de wetenschappen, maar ook in het spirituele leven, verspreidde zich al snel. En toen de priester Michel Le Tellier, die toen biechtvader was van koning Lodewijk de XIV, overleed, was het pater Bernard de Montfaucon die biechtvader werd van de jonge koning Lodewijk de XV, na het overlijden ook van koning Lodewijk de XIV. Uiteindelijk zou pater Montfaucon overlijden op 21 december 1741, in ons archiefjaar dus, in de abdij van Saint-Germain-des-Prés, waar hij werd begraven. Bijzondere figuur die het tijdelijke voor het eeuwige inruilde tijdens ons archiefjaar. We gaan er opnieuw even tussenuit met wat muziek. In ons archiefjaar ziet Andrea Lucchesi, een toekomstig Italiaan componist, het levenslicht. We gaan luisteren naar een stuk van zijn hand en kijken dan nog even naar de aartsbisschop van Mechelen, die in 1741 zeg maar verantwoordelijkheid droeg over het aartsbisdom Mechelen hier in onze streken. Dat is voor zo dadelijk. Thank you. 1741 in onze streken. Het is altijd interessant om te gaan kijken naar de belangrijke figuren, zeker in de kerk van onze streken in die tijd. En dan komen wij terecht bij de aartsbisschop van Mechelen, namelijk kardinaal Thomas Philippus d'Alsace-Bossu. Hij werd geboren te Wolvertem op 12 maart 1679. Hij werd er gedoopt in de Kapellekerk in Brussel op 13 november 1679. Hij was van 1716 tot aan zijn overlijden aartsbisschop van Mechelen. Hij overleed uiteindelijk op 5 januari 1759. Hij werd geboren als tweede zoon van Philippe Louis Denain Liétard d'Alsace, de graaf van Bossu en de prins van Chimay, ridder in de orde van het Gulden Vlies, en Anne-Louis Verrijken, dochter van Charles Verrijken, de baron van Imde. Hij ontving op zeer jonge leeftijd, op 29 november 1690, de tonsuur en begon zijn studies bij de Jezuïten. Vervolgens studeerde hij filosofie in Keulen en onder meer theologie en kanonisch recht in Rome. Hij werd kanoniek van het kathedraals kapittel van Gent en in 1695 proost en diaken gewijd op 20 november 1701. Op 15 oktober 1702 werd hij priester en Dionore kamerheer van paus Clemens XI. De paus wilde hem in 1713 benoemen tot bisschop van Ypres, toen keizer Karel VI hem voordroeg voor de zetel van aartsbisschop van Mechelen, want de zetel van het aartsbisschop was op dat moment vakant of vrij en diende dus ingevuld te worden voor iemand om de pastorale verantwoordelijkheid op te nemen. Op 16 december 1715 werd hij verkozen en op 19 januari 1716 in Wenen aangesteld tot 9e aartsbisschop en werd hij dus ook automatisch de 35e abt van de abdij van Afflighem. Hij was ook nuncius in Oostenrijk, zeg maar afgevaardigde van de paus, voor Oostenrijk dus, en privé-raadsman van de keizer. Op 29 november 1719 werd hij tot kardinaal gecreëerd. Opvallend ook dat is dat in 1717 kardinaal d'Alsace opdracht gaf om een nieuw aartsbisschoppelijk paleis te bouwen in Mechelen. Toen hij overleed in 1759 was het paleis nog niet voltooid. Het graf van Thomas d'Alsace-Bossu, of kardinaal d'Alsace, kan u terugvinden in de kathedraal van Mechelen, waar hij dus ligt begraven. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief, althans voor deze keer. Volgende keer gaan we ons opnieuw aan de hand van een bepaald jaar laten leiden naar een bepaalde tijd en zullen we opnieuw historische figuren kunnen ontmoeten. Vandaag was toch een ontmoeting met twee mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de wetenschap. Enerzijds Benedictus de XIV en anderzijds de Benedictijner monnik die de basis heeft gelegd voor de paleografie. En vele andere dingen heeft gedaan die uiteindelijk hebben bijgedragen tot de rijkdom van de kennis die wij mogen genieten door al die mensen die zich hebben ingezet in de loop van de geschiedenis en deze aan ons hebben doorgegeven. Heel vaak wordt er gezegd dat wetenschap en geloof niet of moeilijk samengaan. Wel, het verrast mij niet dat we iedere keer weer het bewijs krijgen dat dat zeker een niet juist is en dat we zien dat in de loop van de geschiedenis vele kerkelijke figuren een grote rol hebben gespeeld voor de wetenschap, om de wetenschap verder te laten ontwikkelen. Volgende keer zullen we dus een ander jaartal kiezen en ons opnieuw laten leiden en zullen ook wij de historische figuren van die tijd beter leren kennen. Ik kan enkel maar hopen dat u er ook opnieuw wenst bij te zijn. Ik wens u alvast van harte te danken voor uw luisteren en u uit te nodigen om een volgende keer opnieuw samen met ons het archief binnen te gaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.